verder uit het woord van God, de brief aan de Galaten, het vierde hoofdstuk. Galaten 4. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niet van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot een tijd van hun vader tevoren gesteld. Alzo ook wij, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God een geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij een erfgenaam van God door Christus. Maar toen, als gij God niet kende, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders, ik bid u. Gij hebt mij geen ongelijk gedaan, en gij weet dat ik u door zwakheid des vlees het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschieden hebt ge niet veracht nog verfoeid, maar gij naamt me aan als een engel Gods, ja als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, omdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede te allen tijden ijveren is goed. En niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben. Mijn kinderkunst, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u ware en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort ge de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest, doch deze die uit de vrije was door de belofenis, het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden, het ene van de berg Sinaï, die tot dienstbereid barende, het welk is Agar, want dit namelijk Agar is Sina, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons allermoeder. Want daar is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel, meer dan degene die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte als Isaac was. Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zei de schrift? Werp de dienstmaagd uit, en haar een zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geen kind erven met een zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrijen. Eer wij bidden, willen we eerst zingen uit Psalm 141, het eerste en tweede vers.
Hij
Met onze kinderen om u te aanbidden, om u te erkennen als onze God en Vader, die in liefde naar ons omzag, die ons de boodschap van uw heil bracht, die ons riep uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, wat behaagt u, dat u ons wilt verenigen en dat u door ons wilt aangebeden worden. U had een andere wereld kunnen scheppen met andere mensen die beter waren dan wij. Maar u heeft deze wereld uitgekozen. En u hebt ons mensen geroepen om tot u te naderen. Heere, daarvoor zeggen wij u hartelijk dank. O, geef dat wij met ons hele leven, met ziel en lichaam, ons en onze kinderen aan die heilige roeping mogen beantwoorden. En ons vanwege uw gunstbewijzen aan u mochten verbinden voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere, verbreek daartoe ons hart, wat van nature een ondankbaar hart is. En wil onze aangeboren afkerigheid wegnemen. Geef ons uw liefde, Heere, dat we u weder kunnen liefhebben. Dan zullen we in uw licht het licht. Dan zullen we ons waarachtig voor u nederbuigen, erkennende dat wij dood zijn in de zonde en in de misdaad. Dat wij tot u nooit meer kunnen opklimmen. Dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. Maar dan zal ook onze psalm tot u opstijgen in het hemel op. God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël. Nooit gekrenkt. Heere, laat ook vanavond het woord van uw evangelie diep in onze harten binnendringen. Dat het daar zijn wortels zou schieten. Opdat het ook vrucht kan dragen. En we leefden als uw gemeente. Als uw kinderen. Ja, Heere, laat het duidelijk worden in deze wereld. Dat de ware blijdschap en de ware vrede. En het ware leven alleen in uw gemeenschap te vinden is. Laten we ook met ons leven aan deze wereld bekendmaken dat we een toekomst hebben. Dat we waarachtig op reis zijn naar een stad die fundamenten heeft. En laat die hoop al ons leed verzachten, opdat we met opgeheven hoofden onze Heere en Zaligmaker uit de hemel zouden verwachten. En in die verwachting het kruis aan onze schouders zouden drukken. En met blijdschap de weg rijden die u ons voorgegaan tijd in de wetenschap. Dat we nooit ergens behoeven te gaan. Waar gij niet eerst uw voetstap stap gezet hebt. Heere, u is onze medelijdende hoge priester. U is onze voorspraak bij den Vader. U weet wie we zijn. U hebt ons niet uitgekozen om onze deugden. En u hebt beloofd ons niet te zullen verwerpen om onze zonden. Laat ons dat geduriglijk bedenken. Opdat we bij alles wat ons drukt en wat ons aftrekt van u, wat onze ziel belemmert tot u te gaan, zouden bedenken. Daar is toch een voorspraak. Een voorspraak voor zondaar. Jezus Christus. De rechtvaardige en hij is een verzoening voor onze zonde. Wil ook vanavond het hart van uw gunst, volk, versterken door uw genade. Heere, onze ziel dorst naar u. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt onze ziel naar u. U zijt ons leven. U zijt onze vrede. U zijt onze vader. Het is waar. Wij moeten het bekennen. U hebt met ons als een vader gehandeld. Wij hebben niet als kinderen gewandeld. En daarvoor vragen wij aan uw vergeving. O God van ons heil. Wil u ook gedenken aan zoveel die geen volkomen geloof hebben. Die ook hier in de kerk zitten met de bange vraag in hun hart. Ben ik wel een kind van God? Ben ik wel een levend licht van Jezus Christus? Heb ik reden om in God als mijn vader, mijn schepper en herschepper te roemen? Mag ik mij wel toebetrouwen aan zijn vaderlijke barmhartigheden in Christus bloed wel voor mij gestort? Wil u dan vanavond daarover glans geven? Wil uw werk in het leven houden, heren, in het midden der dagen, opdat uw gunstgenoten u mogen prijzen? Heren, als er hier vanavond zijn die u niet kennen, die in hun eigen wegen voortdwalen over deze wereld, zonder die waarachtige hoop op u, zonder dat heerlijke geloof in u, wil u dan wonderen doen aan doden? Heren, daar zullen er toch wel zijn die hier gekomen zijn. Met de bede in mijn hart, Heere, bekeer me, dan zal ik bekeerd zijn. Ook onder onze jongens en meisjes, onder onze kinderen. Ach, Heere, misschien kunnen ze de hele preek niet begrijpen, maar laat ze er dan toch zoveel van verstaan, dat ze geloven dat u hen zoekt, dat u hen toeroept, dat u geen lust hebt dat ze verloren gaan, dat u geen behagen hebt in hun verderf, maar dat u gekomen zijt, ook vanavond, om ze te redden. Heren, wij bidden ook om uw zegen voor zoveel die thuis moesten achterblijven, die onder kruis en verdriet gebukt gaan, die in eenzaamheid hun weg gaan. Wij bidden om uw genade voor de ganse christenheid, achter het ijzeren gordijn, daar waar ze niet in vrijheid kunnen samenkomen om uw naam te verheerlijken, om getroost en gevoed te worden met het woord des levens. U vragen ook eerbiedig om uw zegen over de arbeid der zending en der evangelisatie. Heer, u hebt zelf gezegd dat de aarde vol zal worden van de kennis des Heren. Het is uw loon, Heer Jezus, de heidenen tot uw erfdeel te verkrijgen, de einde der aarde tot uw bezitting. Heer, breid aan uw koninkrijk uit. We zouden er allemaal blij mee zijn. Als we het horen zouden, deze en die van Sion geboren. En de Allerhoogste zelf zal ze bevestigen. Wil ook op deze uw gemeente uw zegen doen, Heer Dalen. Geef onze geliefde broeder uw dienstmecht, die ge aan dit volk verbonden hebt als hun herder, de gedurige omgang met u, o dierbare Emmanuel. En versterk zijn en onze harten met uw genade, doe ons tegen u aanleunen en van uw liefde drinken, opdat we uit die beek mogen worden een fontein van water dat springt tot in het eeuwige leven. Heren, wij weten dat wij de minste van uw zegeningen verzondigd hebben, ons leven getuigd tegen ons. Maar wij hopen op uw genade. En wij vertrouwen op uw onveranderlijke beloftenissen, dat u onze beden zult horen om dienstwil, die het naar waarheid kon zeggen, dat hij zijn handen uitgestrekt had naar het heiligdom, en dat zijn gebed was als een reukwerk voor uw aangezicht. Wil dan onze verzuchtingen leggen op dat gouden reukaltaar, wat is in de handen des engels die voor uw aangezicht is, en hoor om. Hoor ons, o Vader, om Jezus wil. Amen. Verder zingen wij uit Psalm 42, het derde en het vierde vers. 42, vers 3, 4 en 5. Het woord van God dat we u vanavond willen prediken staat in Galaten 4, en dan denken we in het bijzonder aan het laatste vers, het 31ste, Galaten 4 vers 31. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Het gaat dus in deze tekst, zoals u ziet, over de vrijheid der kinderen Gods. Nou, dat woord vrijheid, dat ligt ons wel. We leven in deze eeuw, in de eeuw waarin dat woord vrijheid een bepaalde klank gekregen heeft. Eigenlijk al zolang de wereld bestaat, maar het spit zich in onze tijd toch wel toe. De Satan is al begonnen om tegen Adam en Eva te zeggen: als jullie nou doen wat ik zeg, dan zou je er beter van worden. Dan zou je vrij zijn. Want dat was natuurlijk heel zijn bedoeling, dat Adam en Eva voortaan zelf de dienst zouden uitmaken en voortaan niet meer onder de wet van God zouden staan. En toen ze dat geloofden, toen ze geloofden dat ze gelukkiger zouden zijn door zelf uit te maken wat goed en kwaad was, in plaats van door het God hun vader te laten zeggen, toen kwamen ze in de grootste ellende terecht. Kort daarna kruipen ze voor God weg achter de bomen en ze zijn doodbenauwd van de ontmoeting met God. Dat heb je er nou van. Dat is nou het vervolg. Als we onze vrijheid willen beleven, los van God, zonder God. Als we denken dat we gelukkig kunnen zijn met alles wat wij zijn en wat wij bij elkaar kunnen brengen en wat wij kunnen presteren. Vrij zonder God. Die leus klinkt in de maatschappij, u weet het beter dan ik, geen baas-knecht verhouding meer, allemaal medewerkers. We willen immers vrij zijn. In het huwelijk, de man is niet meer het hoofd van de vrouw van de echtvereniging, maar we zijn partners.
We hebben het
allebei voor het zeggen. Ten opzichte van onze overheid, van het volk. Wij willen inspraak, niet meer de regering, de dienares van God, maar de regering, de knecht van het volk. Ze zullen doen wat wij willen, zo schreef Groeneveld en Kok en hoe ze nog meer mogen heten. En ach, ook in ons hart is daar altijd maar zo'n schreeuw naar zo'n valse vrijheid. Ook op godsdienstig gebied, als u zich enigszins bemoeid heeft met wat de moderne theologie wil, de laatste tientallen jaren, dan wordt er al steeds luider gezegd, de mens moet vrij zijn, ook in de beoefening van zijn godsdienst. De Wereldraad van Kerken gaat al helemaal de kant op van het syncretisme. Elke godsdienst is goed als het gepaard gaat met devotie, met verering. God is onze partner en wij zijn de partner van God. Daar zijn al theologen geweest die gezegd hebben, kijk, dat is juist Gods bedoeling. Het is Gods bedoeling om de mens zo vrij te maken dat hij God overbodig gemaakt heeft. Dat hij helemaal zichzelf kan zijn. U weet het uit de krant en u kunt het lezen in al die werken die ook deze tijd geproduceerd worden uit die richting. En toch, u zult het me toestemmen, zijn de mensen van nu, de vrije mens, gelukkiger als de mensen van vroeger? Hebben we met onze vrijheid ons ideaal bereikt? Kijk, het leger druk verslaafde, het leger ontwortelde. Kijk naar de gestichten, de inrichting, waar de zwakzinnige, de zenuwpatiënten bij duizendtallen moeten blijven. Luister, wat denkt de mens van deze tijd? Is hij waarlijk vrij? De eenzaamheid neemt, terwijl we een bevolking van 14 miljoen hebben op een enkele vierkante kilometer, dag voor dag toe. Het uitzichtloze heeft steeds meer slachtoffers in zelfmoord en euthanasie. Die vrijheid is een fata morgana. Die vrijheid is bedrog van de Satan. Daar is een vrijheid, daar is een echte vrijheid. God roept ons daartoe, maar dan in de weg waarin God ons vrij maakt. Dat is een vrijheid in verbondenheid aan God. Zoals een vogel die vrij is in de lucht, maar hij is gelijk aan die lucht gebonden. Want haal die vogel uit zijn element en stop hem onder de aarde of in het water. Hij sterft. Hij is gebonden aan die lucht waar hij zijn vrijheid beoefent. Of een vis. Een vis die vrij is in het water. Maar haal hem uit zijn element en hij stikt. Hij versterft. Hij is gebonden aan dat water. Zo zijn wij gebonden aan onze schepper. Daarin is ware vrijheid. Indien we weer kinderen God zijn. Indien we weer een doel in ons leven hebben. Het doel van ons leven. Dit volk heb ik mij geformeerd. Dat is het doel. Zij zullen mijn lof vertellen. Dat is de echte vrijheid. En die vrijheid is te verkrijgen. Die vrijheid die wordt hier op aarde gerealiseerd. Nee, God zij dank niet. Door mijn krachtinspanning of door mijn vroomheid of door mijn nauwlettend en voorzichtig handelen in deze maatschappij. Maar die vrijheid die geeft God mij uit genade. Wanneer hij met mij dat genadeverbond maakt en bevestigt en mij uit kracht van dat verbond geeft. Wat ik nodig heb om van een dienstknecht een kind te worden. Van een slaaf een vrije zoon. En daarvan spreekt de apostel aan de Galatiërs. O, zij hebben iets van de vrijheid gesmaakt. Die heerlijke vrijheid die hun gepredikt is door Petrus en Jacobus en Johannes en Paulus. Die verlossing van het zware juk. Waarvan Paulus zegt, het is een bediening der verdoemenis. De eerste beginselen der wereld, de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrede. Want hoewel ook onder het Oude Testament de gelovigen iets van de vrijheid geproefd hebben, zo was het toch een vrijheid onder banden. Zo was het een heerlijkheid, maar onder een bedekking. Net zo min als de hoge priester zomaar voor Gods aangezicht mocht verschijnen. Maar hij moest eerst dat heiligdom vervullen. Dat binnenste heiligdom met rook. En dan mocht hij al door die walm van dat altaar heen. Van dat reukwerk altaar. Van dat wierook, van die wierookreuk. Mocht hij het aangezicht van de Almachtige zien. Zo was het onder het Oude Testament. Maar nu is Christus gekomen. Nu heeft God in Christus die voorhang geschuurd en de toegang tot zijn genade troon geopend. Nu is die bolster van het evangelie afgevallen en nu is er enkel vrijheid overgebleven voor degene die het woord van God geloven. Voor degene die gevangen genomen worden. Door het woord van Petrus, daar begon het op de Pinksterdag. Daar begon het, toen Petrus Christus predikte. Toen hij tegen die grote scharen zei, jullie hebben Jezus gedood. Jullie hebben met jullie eigen handen, jullie zaligmaker aan het kruis gehecht. En toen ze dat hoorden, scheurde hun hart. Toen zeiden ze, o God, wat moeten we dan doen? Wat moeten we doen? Indien we de hoogste openbaring van Gods liefde met snode ondankbaarheid vergolden hebben en de door de Vader verwachte Messias aan het kruis gehangen hebben, wat moeten we dan doen? Dat was de scherpste prediking van de wet die ooit op aarde gepredikt was en is. Dat heeft ter ziele van een gespeeld. Toen hebben ze gezien in wie ze gestoken hebben. En toen hebben ze over hem rouw bedreven. Gelijk men rouw bedreigt over een enig geboren. Maar toen heeft diezelfde Petrus ook gezegd. Dat bloed waardoor uw schuld op de aarde gevloeid is. Dat is het bloed der verzoening. God heeft het oordeel doen wederkeren tot gerechtigheid. Kom, laat je dood en je zonde afwachten. Bekeer u tot hem. Geloof in hem. Denk anders van hem. Toen begon de vrijheid. De vrijheid van de kinderen Gods. Nou, daar heeft de kerk altijd maar mee gesukkeld. Altijd weer opnieuw is ook onder Gods volk die vrijheid weer verknoeid en verengd en vernauwd. Altijd weer opnieuw is die vrijheid der kinderen Gods verdacht gemaakt. En is dat alleen Christus aangevuld met Christus en, u kent dat wel, Christus en onze bekeerde, Christus en onze verootmoedigde, Christus en ons waarachtig zondaar zijn. Altijd is daar weer getracht om die heerlijke genade, die glansrijke genade voor verloren mensen, toch weer te verknoeien. Door menselijke kracht, door menselijke toedoen, door menselijke boetvaardigheid, of wat van de mens ook al. We zien het hier al in een van deze vorige hoofdstukken, dat zelfs een man als Petrus niet in die vrijheid der kinderen Gods wandelde, zoals het godsdienstknecht betaamde. Want Paulus zegt, toen Petrus de Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, had hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, toen ontrok hij zich. En toen scheidde hij zich af. Want hij vreesde degene die uit de besnijdenis waren. En zijn voorbeeld trok ook anderen achter hem aan. En ook de andere joden veinsden met hem. Alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Gods knechten werden afgetrokken van de vrijheid der kinderen Gods. Maar, zegt Paulus, als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leefde, niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Paulus, hij voelde, hier begon een aanslag op de ware vrijheid. Hier begon die ellendige verwarring van wet en evangelie, die onze ziel zo moe maakt, waardoor we nooit aan het einde komen, waardoor we nooit aan het doel komen, waartoe God ons geroepen heeft. En nou gaat de apostel uit de wet, en hier bedoelt hij dan niet de enge wet van de 10 geboden alleen, maar de bredere wet, de Torah, de boeken van Mozes, gaat hij de Joden onderwijzen. U kunt het lezen in het 11e vers en verder in het bijzonder als hij in het 21e vers zegt, zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? En dan blijkt duidelijk dat hij hier bedoelt de hele openbaring van God in die boeken van Mozes. Want zegt hij, in die wet, daar is geschreven dat Abraham 2 zonen had. Ik geef u een voorbeeld uit die wet. Kijk wat in Abrahams tent gebeurde. 2 zonen. 1 uit een dienstmaagd en 1 uit de vrije. Natuurlijk kennen we allemaal die geschiedenis heel goed. Abraham en Sarah hebben een belofte van God gekregen. Maar het duurt zo lang. Eer dat God zijn belofte vervult. Nee, ze hebben in dat wachten geen afscheid genomen van God. Ze hebben niet gezegd, ach, die dienst van God, daar heb je ook niks aan. Dat baat je ook niks. Nee, dat niet. Maar ze hebben wel gezegd, Heere, wat duurt het toch lang? Wat duurt het toch verschrikkelijk lang? Ze hebben wel tegen elkaar gezegd, zou het wel ooit geduurd? En dan wil Sarah God een handje helpen. En Abraham geeft zich daaronder gewonnen. En nou goed, dan zullen ze zelf maar zorgen voor de vervulling van de belofte. En dan, inderdaad, dan krijgt Hagar een kind. En dat kind wordt opgevoed in de tent van Abraham en van Sarah. Maar het is een kind van de dienstmacht. Het is geen kind van de belofte. En het is niet goed in de ogen des Heeren. Want hoe Abraham ook tegenpruttelt en zegt, Heer, het is toch mijn kind. Dan zegt de Heer, het is waar, Abraham. En daarom zal ik hem ook zegenen. Maar het is niet het kind van de belofte. Het kind van de belofte, dat is Isaac. Dat wordt geboren omdat ik het gezegd heb. Ismaël is geboren omdat jij het wil, Sarah en Abraham. Maar Isaac wordt geboren omdat ik het wil. Omdat ik het aan u beloofd heb. En al wat God ooit beloofd heeft, dat zal bestaan. Kan wel eens lang duren. God beproeft ons daarin. Want u weet, de eerste zonde van ons, dat was ongehoorzaamheid. En nu moeten ook wij als kinderen van God gehoorzaamheid leren. God heeft Israël 40 jaar in de woestijn laten rondzwerven om te beproeven wat in hun hart was. En daar is uitgekomen wat erin zat. Murmurering en ontrouw. En toch heeft God zijn doel met zijn bondsvolk bereikt dankzij Gods volharding, Gods trouw, Gods liefde. Nou, Paulus gebruikt dat beeld. Hij zegt, kijk eens wat daar nou gebeurd is in die tent van Abraham. En dat zijn dingen, zegt hij, die een andere beduiding hebben. Ook dat zegt hij door de Heilige Geest. Het is maar niet zomaar een willekeurig beeld dat hij grijpt, maar dat zegt hij door de Geest. Er zijn meer van die dingen die een andere beduiding hebben. Bijvoorbeeld het huwelijk tussen man en vrouw. Een beeld van het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. Een andere beduiding hebben. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit niet echt gebeurd is. Het is echt gebeurd, dat is een stuk geschiedenis. Maar Paulus zegt dingen die een andere beduiding hebben. Van deze twee, dat zijn de twee verbonden. De ene van de berg Sinai tot dienstbaarheid barende, terwijl ik is Agar. Want dit namelijk Agar is Sina. Een berg in Arabië komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Dat is een beetje moeilijke zin. Een beetje moeilijke constructie in deze tekst. Maar ik wil het zomaar kort en goed zeggen om tot het eigenlijke punt te komen, tot de kern van de zaak. De apostel bedoelt dit te zeggen. Die Ismaël, samen met Sinai, samen met Jeruzalem, wat nu beneden is, dat Jeruzalem waar dus de Joden nog zo aan vastkleefden, waar ze de wet met het evangelie wilden vermengen, waar ze zeiden het is goed dat je in Christus gelooft, maar je kan de wet niet loslaten. Je moet je ook laten besnijden. En je moet ook dit doen en dat doen en dat doen, want dat heeft God toch zelf tot Mozes gezegd. Dus Ismaël, Sinaï, dat is Hagar, de Arabieren noemen die berg Agar. Ismaël, Sinaï en het Jeruzalem, dat Jeruzalem waar de tempel stond, waar Jezus uitgeworpen is, dat is één lijn. Dat is het kind van de buurmaagd. En zegt hij, daar tegenover staat nu het kind van de vrije. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Het welk is ons aller moeder. Hij trekt dus eerst die lijn van Ismaël, Sinai in Jeruzalem en hij zegt, dat zijn de dienstbaren. Maar zegt hij, die lijn van Jeruzalem naar ons, rechtstreeks van Jeruzalem naar ons, die kinderen van God die uit de hemel geboren zijn, die door de belofte geboren zijn, kijk, zegt hij, dat zijn de kinderen van de vrije. En hoe Ismaël ook nou zwoegt en slaaft, en wat hij nou ook doet in de tent van Abraham, hij blijft een knecht. En al degenen die bij dat eerste verbond schuilen, die nu nog bij die berg Sinaï hun troost zoeken, die nu nog in dat aardse Jeruzalem hun offers brengen en die de wet met het evangelie vermengen, die doen met genade vermengen, die zijn getekend in Ismaël. Dat zijn de knechten, de dienstbaren. En een knecht kan werken in de fabriek bij zijn baas, op de boerderij bij zijn baas. En hij kan zeggen, ons land en onze trekkers en onze paarden en onze ploeg. Maar één ding kan een knecht niet zeggen. Hij kan niet zeggen, vader, Vader. Dat kan hij niet zeggen. Dat mag hij niet zeggen. Terwijl Paulus zegt, en overmits gij, die uit de hemel geboren zijt, uit de belofte geboren zijt, die het leven gekregen heeft uit de prediking van het evangelie, dat zegt hij ook hier in het begin, in het begin van het derde hoofdstuk, daar zegt hij, dit wil ik van u leren, hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet? Met andere woorden, bent u tot God bekeerd door de wet, of uit de prediking van Jezus Christus, de prediking van het geloof? Hij zegt, kijk, als dat nou gebeurd is, dan heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw hart. En die geest die roept, Abba, Vader. Kijk, wat nu een knecht nooit mag en nooit kan, dat mag een kind. Hij mag vader zeggen. En waarom mag een kind vader zeggen? Wel, krachtens geboorte door die vader. Dat is nogal vanzelf. Daar moeten wij als geestelijke kinderen goed erg in hebben. Daar zijn tijden ook in onze gemeenten geweest dat die kindernaam gereserveerd werd voor een bepaald gedeelte van Gods volk. De geoefende mensen noemde men die dan. En natuurlijk zijn er oefeningen in het leven der genade. En natuurlijk zijn er zuigelingen en kinderen en jongelingen en mannen en vaders in Christus. Maar, ach, hoe is het nou in het natuurlijke? Waardoor mag een kind vader zeggen? Omdat hij toch uit die vader geboren is. Toch niet dan, wanneer dat kind weet waarom die man zijn vader is. Het stamelend noemen van de vadernaam is toch muziek in de oren van een vader? Als dat kind een jaar of anderhalf jaar oud is en hij begint te zeggen, papa, dan is dat toch heerlijk. Dan voel je toch iets in je hart wat gaat bewegen. Nou, zo heeft God ook ons zijn geest gegeven. Hier staat het. Zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw hart. En dan spreekt hij tot al de gelovigen daar in Galatië. En Paulus, ook in de brief van de Romeinen, bevestigt hij het nog eens en zegt u opnieuw, wij hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar de geest der aanneming tot kinderen, door de welke wij roepen, Abba, Vader. Het is ook dwaas om te zeggen, de vadernaam is gereserveerd voor deze of die mensen die dit of dat ervaren hebben, die opgeklommen zijn in het leven des geloofs tot de stand van vaders of moeders in Israël. Het is in lijnrechte strijd met het onderwijs van Jezus zelf. Wat wisten de discipelen ten diepste van die vadernaam die zij door Christus ontvangen hadden, die hij hun op de lippen gelegd heeft? Wat wisten ze van zijn offer? Ze stonden blind voor zijn kruis. En toch als ze zeggen, Heere Jezus, leer ons bidden. Dan zegt hij, gij dan, bid gij aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt. Doe dat maar hoor. God geeft u de vergunning toe. Ook al moet u misschien zeggen, ja maar, ik weet nog niet zo goed of God mijn Vader wel is, en waarin en waardoor hij mijn Vader is. Wel nu. Als ge uit God geboren zijt, en dat kunt u natuurlijk weten, want als u een kind van God bent, dan lijkt u op uw vader. Dan gaat u de wil van uw vader doen, die in de hemel is, dan aardt u naar hem. Dan gaat u zijn geboden lief krijgen. Dan begeert u bij hem te zijn, in zijn huis, in zijn gemeenschap. Dan worden de zonden u een ondraaglijke last. Dan wordt de wereld met al zijn begeerlijkheden een gevangenis voor u. Dan begeert gij van stonden aan te doen. Dat is de eerste kreet van het nieuwe leven. Heere, wat wilt gij? wat ik doen zal. Nee, niet in de zin van doen om daardoor in de hemel te komen. Maar heren, ik heb gehoord wie ge zijt. Ik heb gehoord wie ge voor mij wilt zijn. Heren, ik heb gehoord dat ge mijn dood en mijn ondergang niet zoekt. Heren, ik heb gehoord dat u ook het evangelie aan mijn hart brengt. Heren, dan wil ik niet meer in de zonde leven. Dan wil ik niet meer voor mezelf leven. Heren, dan wil ik voor u leven. Dat is de kreet van het nieuwe leven. Ik wil mijn leven in uw dienst besteden. Als God dan vraagt, heb je lust? Ja, wie heeft er lust om de Heer te vrezen? Dan zeg ik met alle die God vrezen. Dan zeg ik, Heer, Heren, kijk in mijn hart. Ik heb lust om u te vrezen. Dat zeggen al Gods kinderen. Dat is een kenmerk van het waarachtig uit God geboren zijn. Dat je op God gaat lijken. Dat je zijn wil gaat doen. Dat je zijn geboden lief krijgt. Dat je onderwerpt, ook onderwerpt, aan de vaderlijke straf. Dat je niet meer bijt in de roede. Maar dat als het kruis op de schouders gelegd wordt, dat je zegt, Vader, ik begrijp het niet allemaal. Oh, dat hebben Gods kinderen ook dikwijls gezegd. Denk maar aan David. Toen hij zei, ik zal nog één van deze dagen in de hand van Saul omkomen. Denk maar aan Asaf toen hij zei, Heere, ik heb geprobeerd om dit te begrijpen. Maar het ging niet. Heere, ik begrijp het niet. Ik versta het niet waarom u zulke weg met me houdt. Dat wel. Dat wel. Maar hier ligt het verschil tussen Judas en tussen Petrus. Ze hebben het geen van tweeën begrepen. Het kruis drukte op alle twee. Maar Judas zei, van God heb je ook niks te verwachten. Daar hoef je ook niet op te hopen. Nou, ik gedacht een mooie positie te krijgen bij Jezus. En kijk, nou laat hij zich aan het kruis hangen. Ik ben teleurgesteld in hem. Mijn carrière eraan, hij er ook aan. Hij wordt een felle vijand van Jezus. Als het kruis hem drukt. Maar de andere discipelen, het kruis drukte hen minstens net zo zwaar. Want zij hadden nog wat Judas nooit gehad heeft. Zij hebben nog echte liefde tot Jezus in hun hart. En dan, als Christus gekruisigd wordt, dan schuilen ze bij elkaar als kuikentjes die de hen kwijt zijn in hun nood. In hun ellende. Dan leunt Maria Magdalena, versuft van droefheid, tegen de kille rotswand, waarin het lichaam van haar dierbare meester zelfs niet meer te vinden is. Maar ze wachten op hem. Ze wachten op hem. Het leven zonder Jezus is hun minder waard geworden dan niets. Al kunnen ze zelfs zich maar over een dode Jezus heen buigen. Ja, ik zei, ook de straffen, ook het kruis, de kastijding, aanvaarden we, omdat we kinderen zijn. Omdat God zijn geest in ons heeft uitgezonden. Omdat wij gemeenschap met hem hebben ontvangen. Door de Heilige Geest. En Paulus zegt in dit hoofdstuk, dit kindschap brengt ook strijd. Want hij zegt, als hij gesproken heeft dat wij kinderen der belofte zijn, dus dat betekent door de belofte geboren, onthoudt u het toch, door de belofte geboren. Want ook in het begin van die brief van de Galaten heeft hij gezegd, kijk eens mensen, hoe is het nou bij Abraham gegaan? Hoe is Abraham een kind van God geworden? Nou, omdat God hem zijn belofte gegeven heeft. En omdat Abraham die belofte heeft aanvaard. Het is waar, de wet is bovendien ingekomen. God heeft de wet erbij gevoegd. Maar hij is niet gelovig geworden door de wet. Dat wordt niemand. Hoe noodzakelijk de wet ook is tot ontdekking van onze zonde. Maar de wet verbindt niemand aan Christus. De wet is zelfs geen tuchtmeester meer tot Christus. De wet is ons geweest, zegt Paulus, onder het Oude Testament. Maar toen Christus gekomen is, toen heeft hij ons vrijgemaakt van de wet. Zeker, wij hebben de wet nodig. De wet nodig als een spiegel om te zien wie we zijn. De wet als God zelf, die zegt, ik ben heilig, zijt heilig. De wet waarin God zegt, kijk in mij, zie in mij, God lief hebben boven alles. En uw naaste als uzelf, beantwoord u daaraan. En als ik in die spiegel kijk, dan skrompel alles wat in me is in elkaar. Als de Heilige Geest me die spiegel voorhoudt van Gods heilige wet, dan zeg ik, o God, treed niet in het gericht. Want ik kan voor u niet bestaan. De wet laat me zien wie dat ik ben. En naarmate dat die wet aan me voorgesteld wordt, word ik venijniger tegen God. Want de wet werkt door. De wet zegt enkel, doe dit, en als je het niet doet, de dood is. De wet geeft geen enkele troost. De wet velt ons neer, maar richt ons niet op. De wet neemt ons ook niet bij de hand om ons naar Christus te brengen. In die zin heb ik gezegd, de wet is voor ons zelfs niet meer een tuchtmeester die ons naar Christus brengt. Dat was onder het Oude Testament wel, want toen was in de wet ook het evangelie. Want in die Tora, in die openbaring van God aan zijn volk, was ook het evangelie. Maar die vlammende wet van God, dat zo ben ik. En als u niet zo zijt, moet u sterven. Brengt ons niet naar God. Nooit niet. Verplettert ons. Doet ons twijfelen en wanhoop. Maakt ons venijnig. En afkeer. Brengt kinderen voort. Maar van die zure kinderen. Zoals die oudste zoon. Die zei. Ik heb altijd gedaan. Wat u me opgedragen hebt. En ik heb nooit een bokje van u gehad. Om met mijn vrienden vrolijk te zijn. En als het feest begon. Dan bleef hij buiten. In de kou. Met zijn dienstbereid. Omdat hij vaders liefde nooit gekend. Wij zijn kinderen der belofte. Indien het evangelie ons een kracht Gods tot onze zaligheid geworden, moet ik het nog duidelijker zeggen. Indien de genade Gods ons in strijd gebracht heeft met onszelf. En in de liefde Gods ons heeft doen walgen van ons egoïstisch, egocentrisch, goddeloos bestaan. Indien we niet meer vermochten te zondigen vanwege zijn hoogheid. Indien de beloftenissen Gods ons tot bekering geleid hebben. Dan zijn we kinderen Gods. En dan door het omhelzen van die beloftenissen. Zijn we net als Abraham rechtvaardig voor God. Die beloftenissen die in Christus Jezus ja namen zijn. Alleen door dat geloof. Door het geloof in de beloftenissen van God. Zijn we kinderen van God. En een ieder die de beloftenissen die God in dit heilige evangelie aan u laat prediken. Met een waar geloof omhelst. En u weet toch wat een waar geloof is. Hè? Dat is weten. En vertrouwen. Want iets wat je niet weet, kan je niet geloven. Ga door je hersens. Ik zeg het met nadruk. Dan heeft de catechisatie ook weer betekenis, jongens en meisjes. Als je iets niet leert, kan je iets niet geloven. Daarom moet je onderwezen worden in de leer des geloofs. Dat is maar niet een beetje plagerij om een paar uur van je tijd af te nemen. Of een hoop tekst te leren zoals die Jehovah getuigen. Maar dat is leren wie God is, ook voor jullie. Dat je in hem kan geloven. En dat je in je leven gaat zeggen bij het licht des geestes, o God, bent u zoon God? Heb u reeds vanaf mijn prille jeugd uw bemoeienissen met mij gemaakt? heb u het stempel, het merk en velteken van Jezus Christus op mij gedrukt? Heb u me vanaf mijn prille jeugd al in het midden van uw volk laten wonen? Opdat ik niet af zou wijken van uw verbond? En opdat ik uw heilige weg niet zou schenden? Heere, dan zijt u van toen aan al goed voor me geweest. Laat dat voor u dan een reden zijn om u tot God te bekeren. En dan zegt de apostel, als wij dan uit die beloftenissen geboren zijn, dan zullen we ook de strijd van het kindschap meemaken. Want toch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was. Alzo ook nu. En die haat van Ismaël tegen Isaac is erfelijk. De Arabieren zijn nog des duivels op de Joden. Ondanks Camp David's en ondanks alle andere vredesvoorstellen die er in de toekomst zullen komen. Maar ze blijven, omdat ze uit Ismaël geboren zijn, vijanden van het volk dat uit Isaac gesproken is. Hoewel het huidige Israël zelf ook dienstbaar is. Maar ze zullen vrij worden. Dat heeft God beloofd. Want roeping en verkiezing zijn onberouwelijk. Ze zijn verworpen om onzentwil. Maar voor een tijd. Ze zijn beminden om der vaderen wil. En die haat van de Arabier tegen de Jood, van Ismaël tegen Isaac, moeten we hier op aarde dragen. Isaac, de oudste. Ismaël, de oudste. Ismaël, de sterkste. De vijanden van Ismaël waren bittere vijanden. Wat is er gebeurd in de dagen van de apostel? Paulus is uit elke plaats weggesmeten. Door wie? Door de heidenen. Nee, door de Joden. Door degene die wet en evangelie vermengden. Door degene die getrouwd waren met de wet. Och, ik hoef niet verder te gaan. Christus gekruisigd door de Joden. Met een beroep op de wet. Met een beroep op de wet. Hebben ze hem, die de wet volbracht heeft, gedood. En het is er in de loop der eeuwen niet beter op geworden. Denk aan de strijd Rome-Reformatie. 40.000 hebben hier in de lage landen hun bloed gestort. Onder de wrede tyrannie van het pauselijk juk. Omdat ze als kinderen der vrij alleen gehoorzaamheid wilden bewijzen. Aan hun trouwe borg en zalig maken. Wat is er gebeurd na de afscheiding, de doleantie? Zeker soms ook wel door Gods kinderen. Door Petrus bijvoorbeeld, die het niet duidelijk zag. Die veinsde. Verblinding en kortzichtigheid. Gebeurt nogmaals. Het gebeurt ook nu. O, hoeveel van Gods kinderen zijn er niet. Die niet staan in de vrijheid. Met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Als Paulus dat zegt in het eerste vers van het vijfde hoofdstuk. Dan bedoelt hij niet twee of drie uitgelezenen uit Zoetermeer. Maar dan bedoelt hij al die kinderen van God hier in Zoetermeer. En overal in Nederland en overal op de wereld. En tot die kinderen van God zegt hij. Sta dan in die vrijheid. Hij wil ze opvoeden in die vrijheid. Even tevoren heeft hij gezegd. Ik ben in arbeid over u. Om u wederom te baren. Opdat Christus een gestalte in u krijgt. Hij zegt niet opdat Christus in u geboren wordt. Dat gebeurt als God ons wederbaart. Dan ontvangen we Christus en al zijn weldaden. Maar hij zegt opdat Christus een gestalte in u krijgt. Als een kind klein is, kan je soms zeggen, hij lijkt op zijn vader. Als het een zoon is. En als hij groter is, dan zeg je, spreken zijn vader. Spreken zijn vader. Nou, zo is Paulus bezig om de gelovigen van toen en nu te doen gelijken op Christus. Dat de mensen aan me kunnen zien, ik ben van Christus. En dat is ook de begeerte van mijn hart. Ik wens te zijn als Jezus. Oh, dat is zo'n dierbaar versje. Ik wens te zijn als Jezus in het goedom nooit verdraag. Dat men van mij kon zeggen, hij doet wat God doet. Maar helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. Ach, Heiland, wil me helpen. En wil me maken zoals gij. Dat is de zucht naar het zalig leven. Naar de volstrekte en absolute gemeenschap met God. Naar het wandelen in de vrijheid der kinderen Gods. Wanneer geen zonde me meer af zal trekken. Wanneer geen slavenjuk me meer zal ontknippen. Wanneer ik nooit meer boze, kwade gedachten van God zal hebben. Maar wanneer ik beantwoorden zal met alles wat ik ben. En met alles wat ik doe aan Vaders liefde. Dan heeft God zijn zin. En ik ook. En u ook. Dan zijn we vrij. Vrijgemaakt. Dan wandelen we in de vrijheid. Van de kinderen Gods. Niemand kan ons die vrijheid roven. Net zo min. Als dat iemand ons kindschap kan roven. Want we hebben ons kindschap ontvangen. Door geboorte. Door wedergeboorte. Door uit God geboren te zijn. En als we uit God geboren zijn, dan blijft hij onze vader. En wij blijven kind. O, het is waar. We kunnen het er slecht afbrengen. We kunnen trouweloos worden. Wij kunnen van onze zijde het verbond verbreken. En dan gaan we net als Israël de ballingschap in. Dan worden de verbergingen van Gods aangezicht voor ons bitterder dan de dood. Dat kan. Gods kinderen maken van die tijden mee. Soms brengt de Heer een kruis over ons. Om zijn genade te beproeven. Zoals bij Job. Daar waren geen directe oorzaken aan zijn kant. Maar God brengt Job in het vuur. Om hem te louteren. Want we zijn er tot meerdere glorie van God. Dat de Satan kan zien. Dat het werk van God tegen de verdrukking kan. Zo moeten we niet vrezen, maar tal of tal. Ook als in ons hart verzoeking komt, als twijfel komt. Moet benemende omstandigheden. Als de zonde. De gemeenschap met God. En onze ziel verbreekt. Dan nog moeten we bedenken. Het woord des Heren, kinderkens. Kinderkens. Indien we gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Hij zal de band niet breken. Al zijn wij ontrouw. Hij blijft getrouw. Wij zijn ertoe geroepen. Tot vrijheid geroepen. Zo dan broeders. Wij zijn niet kinderen der dienstmaag. Maar der vrije. En de vrije zal het toch winnen. Want wie krijgt de erfenis? Niet de knecht, maar het kind. Het kind krijgt de erfenis. Niet omdat het kind het verdiend heeft. Soms zijn er knechten die meer arbeiden als kinderen. Maar ze zijn nooit uit de belofte geboren. Ze kunnen heel wat voor God doen. Ze hebben de wind mee, ook in deze tijd. Ze gaan op een wettische toer. En ze hebben een gedaante van Godzaligheid. Veel meer dan wij. Die door genade zalig geworden zijn. Uit het geloof. Om Christus wel. Maar ze zullen niet erven. Als het op erven aankomt. Dan zullen wij erven. Niet omdat we het beter gedaan hebben. Maar omdat we uit God geboren zijn. En die troost. En die hoop. Die moet ons leed verzachten. Dat heeft God voor ons bereid. Het schijnt soms anders. Egypte schijnt het voor het zeggen te hebben. En Israël in slavenboeien. Jacob wordt weggedreven. En Esau woont in het land. Dat kan. De Joden behalen de overwinning. En Jezus gaat aan het kruis. En God alleen weet waar het met u en mij terecht zal komen. Indien we de Heere vasthouden en zijn genade. Indien we enkel hopen op de liefde van God. Indien we zonder vermenging van wet en evangelie ons betrouwen alleen op Jezus stellen. Indien we geloven dat God zondaren bekeert door de prediking van de beloftenissen van het evangelie zonder de werken der wet. Geliefden, ik zeg, de erfenis is voor ons. Maar het is wel een oorzaak van diepe verwondering en aanbidding. We zullen erven. Door de nacht zo bang, zo dicht, voert hij ons naar het eeuwige licht. We zullen erven, omdat hij de kroon der doden droeg. Omdat hij de erfenis veilig gesteld heeft. Want om ons de kroon der glorie te verwerven, moest hij ontkroond, nee erger, met doornen gekroond worden. Om ons het priesterkleed te kunnen omhangen, waardoor we straks vlekkeloos heilig aan's vaders zijde, aan's vaders dis, in 's vaders huis zullen zitten, moest hij het spotkleed dragen. Om ons de palmen der overwinning te bezorgen, waarmee we glorierijk zullen triomferen en wandelen voor zijn troon, moest hij de spotstaf ter hand nemen. Laat ons dit wel bedenken. Dan zal ons kindschap ons tot gedurige verootmoediging brengen. Dan zullen we uitdrijven Hagar en Ismaël, maar door de liefde, niet door het zwaard. Niet door geweld, niet door bitterheid, maar dan zullen we, net als Christus, dan zullen we onze rug geven die ons slaan en onze wangen die ons het haar uitplukken. Dan zullen we ook daarin de beeldenis van hem dragen, die is Vader der eeuwigheid. En hier op aarde zijn we in het volgen van Christus vrij. Want wie was vrij? Agrippa of Paulus, die daar met koperen banden voor hem gebonden stond. Hij zegt, koning, ik wilde dat jullie allemaal waren zoals ik ben. Nou ja, die banden gun ik jullie. Maar ik wenste dat u zo vrij was zoals ik, Paulus, hier in banden voor uw aangezicht. Wie was vrij? Nebukadnezar buiten de oven. Of de drie jongelingen in de oven. Hoe heter het vuur brandde. Hoe dichter ze aan de zijde van Jezus waren. Dat doet de Heere nog, geliefde. Met de verzoeking geeft hij de uitkomst. Laat ons luisteren. Nogmaals luisteren. Naar het woord van Paulus. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. En tenslotte deze vraag. Zijt u, kind, bent u uit de belofte geboren? Kinderen, jongens, meisjes, heeft het woord van God zoveel waarde voor u, dat u uw hart aan de Heere gegeven hebt? Want dat vraagt God. Hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Niet ruilen, niet zeggen, ja heren, als ik weten mocht dat ik een uitverkorene was, dan zou ik het doen. Als ik weten mocht dat ik dan het oordeel zou ontgaan en de eeuwige vrede met u zou verkrijgen. Nee, dat is ruilen, dat doet God niet. Dat doet God niet. Hij vraagt het ook niet te koop. Je kan het ook niet kopen, niet verkopen. Je kan de gunst van God en de zaligheid van het hemelleven niet kopen. De Heer zegt, geef het me, mijn zoon. Geef mij uw hart. Zou je dat willen? Aan zulk een God die het van je vraagt. Die recht op je heeft. Die je verzorgt. Die je wel doet. Die je zegent. Oh, als je het niet doet. Dan blijft er over een schrikkelijke verwachting des vuurs en een eeuwig oordeel. Als je jezelf blijft. Met welke vrome smoesjes je op je om wil dan ook camoufleren. Maar het zal niet houdbaar zijn als we straks voor Gods gerecht zullen staan. Dan zult u niet klaarkomen. U zult het zelf niet durven zeggen. Heere, ik heb toch gewild. Dan zal de Heere zeggen, ik heb gewild. Maar gij hebt geweigerd om te antwoorden. Dan zal dat erg zijn. Als u dan in de kerk gezeten hebt. Als u dan zulke prediking gehoord hebt. Zondag voor zondag. Als het lieflijk fluitspel van het zalige evangelie. U keer op keer in de oren geklonken heeft. En u hebt Gods roepstem veracht. U hebt Gods liefde versmaad. U hebt de duisternis liever gehad als het licht. Omdat uw werken boos zijn. Wat zal het dan zijn als de toren des lams u zal treffen. Als Jezus, die hier uw redder wil zijn. Straks uw rechter is, dan zult u tot in der eeuwen eeuwigheid beweren dat u vanavond uw hart niet aan Jezus gegeven hebt. O, ik wil voor geen duizend werelden in uw plaats staan. Al gaf u me alles wat in de aarde, op de aarde en in de hemel te koop is. Om dit, om die gelukzalige gemeenschap met God, om dit kindschap weer kind van God te mogen zijn. Weer een thuiskomen te hebben. Weer een hoop te hebben op het eeuwig zalig leven. Een toekomst te hebben die de wereld niet kent. Kom, vaders, moeders, ouderen en ouden, hoe lang staat hij aan de deur van uw hart, totdat zijn hoofd vervuld is met dauw en zijn haarlokken met nachtdruppen? Hoe lang zal hij u nog toeroepen? Wanneer zal de genade tijd voor u voorbij zijn? Geef toch acht op het woord des Heren heden. Heden, zo ge de stem van de Heren hoort, verhard uw hart niet. De Satan zegt, morgen zult ge sterven. Maar God zegt, bekeer u heden. Nu. En gij allen, die door de beloftenissen Gods een kind des vaders geworden zijn, die door de trekkende kracht van Gods eeuwige liefde en door de heerlijkheid van zijn beloftenissen u tot God bekeerden, die in de overdenking van de gave Gods in Christus Jezus en in de aanschouwing van het kruis van uw dierbare borg en zalig maakt, het binnenste van s vaders hart afgelegen hebt. Kom, laat u niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Sta dan. O, sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En leef daaruit. Gode tot u en uw ziel tot zaligheid en zing. En zing met de dichter als een goed geaard kind. Hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg. Naar de eeuwige woning, naar het feest van mijn koning, naar het eind van de krijg. Amen. Wij danken u. Heere, wij aanbidden uw heilige naam en we danken u voor de openbaring van uw verlossing. Waardoor gij zondaren verlost ook in ons en onder ons. Wil gij door de kracht van uw geest het gestrooide zaad doen wortelen schieten en opwaarts een vrucht te voordoen brengen. Opdat er vanavond ook hier waren die uw genade zouden bekennen en die zich tot u zouden bekeren. Dat er vanavond hier waren die iets mogen ervaren van die vrijheid. Waartoe we geroepen zijn in het zien op hem. In wie al de belofte Gods ja en amen zijn. In wie Abraham geloofd heeft. Wie de dag hij begeerd heeft te zien. Die heeft hem gezien. En is verblijd geweest. Trek met deze gemeente op hier. Zegen jong en oud. Doe ons dicht bij uw schuilen. Doe ons wandelen in de vrijheid. Vergeef u ons onze zorgen. En als we weer van u wegdwalen, breng ons terug. O Vader, breng ons terug. En doe ons wandelen in het spoor uw gerechtigheid. Totdat we straks daar zijn, waar we u nooit meer zullen missen. Waar we u nooit meer zullen bedroeven. Waar we nooit geen ontrouwe kinderen meer zullen zijn. Maar waar we zullen doen wat u behaagt. Als Christus broeder en uw kind aan de ronde distelen aanzitten. En dat voor eeuwig. Zend uw licht en uw waarheid. Dat die ons leiden. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 89, vers 1, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheen.
Zo lief wacht iemand van God, goede tierenheen.
Geliefde, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.